Gemeente, namens uw kerkenraad deel ik u de volgende dingen mee. Aanstaande donderdag zal er weer een cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk. En daar hoopt professor Baars te spreken over het onderwerp prediking in de crisis. Aanstaande vrijdag zal er weer een zendingsavond zijn in de Open Hof. Broeder Fouillat, zoals van de stichting Home for Kurds, zal over zijn werk onder de Koerden vertellen. De aanvangstijd is 7:30. Iedereen is daar welkom. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee J.M.J. Kivit voorgaan, zo de Heere wil en wij leven. En vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede is voor het renovatiefonds. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 43e psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 43, vers 2 en vers 3. Thank you. Gemeente, wij gaan u eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan slaan we het eerste boek van Mozes, het boek Genesis, op. En we lezen daarvan hoofdstuk 22, de verzen 1 tot en met 19. 22, vers 1 tot en met 19. Na de lezing van dit Bijbelgedeelte zingen we uit de 116e psalm het 5e en daarna het 9e vers. 116, vers 5 en vers 9. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: Neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die God gezegd had. En aan de 3e dag toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde dat op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot een brandoffer? En Abraham zeide: God zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. En ze kwamen tot de plaats die hem God gezegd had. En Abram bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abram strekte zijn hand uit en nam een mes om zijn zoon te slachten. Toen riep de engel des Heren tot hem van de hemel, zeggende: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: streek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen hief Abram zijn ogen op en zag om en zie, achter hem was een ram in de verwarde struiken met zijn hoornen. En Abram ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abram noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom te heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, dat daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker, ik zal u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abram weer met de jongen en maakte zich op en ze gingen samen naar Beerseba en Abram woonde in Beerseba. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen Bijbelgedeelte Genesis 22 en daarvan het 13e vers. Toen hief Abram zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abram ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. Laten wij de Heere eerst om zijn zegen bidden. Heere, wij mogen u danken voor het voorrecht dat wij hier mogen zijn. En dat u ons allen gespaard hebt tot op dit ogenblik. Dat we door uw goede hand ook geleid zijn en van alles wat we nodig hadden voorzien zijn. En nu geeft u ons vanmorgen weer de gelegenheid om te komen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heer, als wij oren hebben gekregen om te horen, dan kunnen we uw woord elke dag wel horen. En dan zijn er zoveel dingen die tot ons komen, niet alleen maar vanuit deze wereld, maar ook vanuit uw wereld, vanuit de hemel en vanuit het werk dat u op aarde aan het doen bent. Als we daar geen oren voor hebben, dan horen we het niet. En dan staan we er ook nooit bij stil. Maar als u ons hebt leren luisteren, heren, dan is er overal wel een woord van u te beluisteren. En dat is dan toch wel heel bijzonder waar, ook op de dag die u geheiligd hebt, de zondag. Dan, ja, speciaal richt gij uw woorden tot ons. En u geeft ons de gelegenheid en u roept er ons zelfs toe op, want u wilt wat kwijt. U wilt het ons weer zeggen. De twee boodschappen die in uw woord zo centraal zijn. U wilt het ons weer zeggen wat wij zijn geworden, zondaren. En u wilt het ons ook weer zeggen dat u verlossing hebt bereid. En dat uw genade in zondaarsleven genoeg is om ze te redden van het verderf en ze met u verzoend te doen zijn. Dat zal ook vanmorgen weer het geval zijn, heren. Het zou verkeerd zijn als het er niet in lag. Maar als u ons de boodschap voorzegt, dan ontbreken deze twee dingen eigenlijk nooit. Zonde en genade. U wilt ons van beide doordringen. En u wilt ons door ons te ontdekken aan onze eigen zonde ertoe oproepen, ertoe uitnodigen om de toevlucht te nemen bij u, want bij u is er een oplossing, ja, bij u is er verlossing. U hebt het offer gegeven op Golgotha en u hebt dat al in het Oude Testament laten vooraf beelden en vooraf schaduwen. In al die dingen waarin we in het Oude Testament ook het evangelie mogen vinden. Want daar staat het ook. En wij bidden van u, Heere, dat we ogen mogen hebben om het er te zien. En dat het eigenlijk de hele Bijbel door uw woord is. Daar ligt het geheim van uw genade. Het is inderdaad uw genade. Maar dat die genade ook het deel van mensen mocht worden en nog steeds mag worden, dat danken wij aan dat offer. En nu op deze eerste Lijdenszondag past het ons om naar die boodschap nog met extra aandacht te gaan luisteren. Het kerkelijk jaar bepaalt ons in deze weken die nu voor ons liggen keer op keer bij datgene wat u er al aan gedaan hebt om mensen uit de macht van Satan en onder de macht van de zonde vandaan te verlossen. En keer op keer wilt u ons wijzen op hem die dat alles tot stand heeft gebracht. onze Heere Jezus Christus. Maak dat er in ons leven plaats voor hem is. Niet alleen maar theoretisch, maar heel echt bevindelijk ook. Dat er in ons leven een band mag zijn tussen hem en ons. En als die band er niet is, dat u hem dan leggen wilt. En als u ons zo wilt aanzien, Heere, dan kan er ook in de verkondiging van het evangelie een bron van troost voor ons opengaan. Zeker dat wat op Golgotha gebeurde, spreekt ook van onze zonden. Daar zien wij, Heere, wat het teweeg brengt als we zondaren zijn. Als de straf ons uitgemeten moet worden. Daar zien we het, dat we dan verloren moeten gaan. Zoals uw eigen zoon ook verloren ging. Toen hij nederdaalde ter helle. En de uiterste prijs moest betalen. Het kostte hem zijn leven. Het kostte hem zijn gemeenschap met God. Zo diep wilde hij neerdalen. Om mensen die zo diep gevallen zijn, uit die val en verlorenheid op te richten. Heren, we gaan vanmorgen dus luisteren naar dat element uit het woord van u. Wilt u erbij zijn? Wilt u met de werking van uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u geven, Heere, dat dat woord van u niet ledig tot u terug zal keren, maar dat het mag doen al wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in datgene waartoe gij het zendt. En mag dat dan onze zaligheid zijn, Heere, een zaligheid die wij uit uw hand ontvangen, die we niet onszelf hoeven te geven, waar we ook niet zelf ons voor moeten inspannen om te verdienen. Nee, het is allemaal verdiend. En het kan allemaal om niet gegeven worden. Maar dan moeten wij inderdaad ook wel behoeftige mensen zijn. Met lege handen. Want als onze handen nog vol zijn, kunnen we niets aannemen. En kunt u aan ons niets kwijt. Heere, maakt u ons dan alstublieft maar leeg. En schud u ons alles maar uit en doe ons maar door alles heen zakken. Want het kan geen mensenwerk zijn waardoor we gered worden. Het kunnen zelfs geen goede werken zijn waar we door gered worden. Er is alleen dat bloed, die gerechtigheid. En dat is allemaal van u, o Heer Jezus. We danken u, Heere, dat u die boodschap geeft en dat we het mogen horen en dat u ons zo een goeddoend God bent. Geeft dat er behoefte mag zijn, honger, dorst naar het brood en naar het water des levens. En wilt u zo uzelf verheerlijken, dan gaat het niet om mensen, dan gaat het niet om wie dan ook. Maar dan gaat het om u. En daar hebt u recht op, Heer Jezus. Als u dan alles volbracht hebt, dan hebt u alleen uitsluitend recht om geëerd en gediend en gevreesd en bemind te worden. Schenk ons dat. We bidden niet alleen voor onszelf. We beseffen dat wij in gemeenschap van de kerk staan. Altijd door, in het verleden was er een kerk. In de toekomst zal naar uw belofte er ook een kerk zijn. En om ons heen, gelukkig, overal wordt uw woord gebracht. Al moeten we tegelijkertijd ook zien en met verdriet onderkennen dat er heel veel plaatsen zijn waar het woord niet zuiver klinkt, dat het woord teruggedrongen wordt, dat het woord overheerst wordt door menselijke ideeën, En dat mensen misleid worden. En dat het wel lijkt alsof ze op de weg der zaligheid gewezen worden. Maar het is niet de weg die u gebaand hebt en waar u op wijst. O Heere, de duivel heeft inderdaad veel succes. En hij heeft behaald zijn successen ook daar waar het volk vergaderd is. Laat het onder ons zo niet zijn, Heere. En wilt u het overal verhinderen dat de vorst der duisternis mensen op een dwaalspoor brengt en laat brengen? En wilt gij toch zelf ervoor zorgen dat als het woord gebracht wordt, het eerlijk gebracht wordt, volkomen overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest? Heere, er is niet alleen het gevaar van misleid worden. Er zijn ook christenen die een ander gevaar moeten ervaren en meemaken. Zij kunnen vervolgd worden en die zijn er ook. En zij hebben ook bijzonder uw steun en uw hulp nodig. Geeft u die dan ook, o Heere. En laat ook daar waar mensen een prijs moeten betalen, een dure prijs soms, toch getrouwheid mag worden gevonden. En wilt gij ervoor zorgen dat inderdaad naar uw belofte de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen? Het staat er. Het staat uit uw eigen mond opgetekend, Heer Jezus. En we geloven dat het waar is. Maar maakt u het ook gedurig weer waar, tot steun aan diegenen die onder zware beproevingen en verzoekingen verkeren. Heere, zo bidden wij om uw gunst over al het werk uw handen. En we bidden het niet in onze eigen naam. We kunnen het ook niet bidden in onze eigen naam. En onze naam betekent immers niets. Maar als we het dan toch vragen, Heere, dan doen we het in de naam van de Heere Jezus. Dan doen we het omdat Hij gezegd heeft, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal Hij u geven. Maak het zo waar, o God, en bewaar ons voor de zonde en voor alles waar de duivel gebruik van zou kunnen maken om ons, hoewel we in de kerk zijn en hoewel we onder het woord zijn, toch met allerlei andere dingen bezig zouden zijn. Hoort u ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 51ste psalm, het 8ste en 9e vers. Psalm 51, vers 8 en vers 9. Na de preek willen we zingen Psalm 142, het tweede en het vijfde vers. 142, vers 2 en vers 5. Ik weet niet of u er zelf al aan gedacht hebt, mogelijk wel. Het is vandaag de eerste Lijdenszondag. U weet, we zijn al gewoon in ons kerkelijk leven om in de weken die aan Pasen voorafgaan, met name ook in de prediking, in de morgendienst, met elkaar op te slaan die gedeelte uit het woord van God waarin het over het lijden van de Heer Jezus gaat. Waarin het gaat over de prijs die Hij betaald heeft en die Hij betalen moest. Vanwege de ernst van de zonde, wat hij allemaal moest meemaken en wat ons in de evangelie verteld wordt, dat is oneindig diep en zwaar geweest. En waarom? Omdat onze zonden zo diep en zo zwaar zijn. Denkt u daar nooit gering over? Denkt u nooit gering over de prijs die de Heer Jezus betalen moest? Denkt u ook nooit gering over de zonde en de zwaarte van de zonde die aan onze kant liggen? In het Oude Testament wordt ook over dat lijden van de Heer Jezus gesproken. God heeft in de offerdienst bijvoorbeeld eigenlijk al vooruit gewezen naar datgene wat de Heer Jezus zou gaan doen, offeren, zichzelf offeren. God heeft zijn zoon ook laten uitbeelden door de profeten die van hem gesproken hebben. En dan denken we bijzonder ook aan de profeet Jesaja, die in het 53ste hoofdstuk van zijn boek het heeft over de lijdende knecht des Heren. Maar ook in bepaalde gebeurtenissen in het leven van Gods kinderen is iets te zien van wat de Heere in de volheid des tijds gaat doen door middel van zijn zoon. En zo vinden wij ook in het 22ste hoofdstuk van het boek Genesis daar een illustratie van. Onze tekst zegt ons dat God het offer geeft. En dan kun je me vragen, wanneer deed de Heere dat? En hoe deed de Heere dat? En met welke bedoeling deed de Heere dat? Hebt u erop gelet wat voor soort offer het hier in Genesis 22 is? Met de schriftlezing is het een keer of 5, 6 al gezegd. Kijk nog even met mij mee in vers 2. Abraham krijgt de opdracht om zijn zoon Isaac te offeren tot een brandoffer. En we vinden het ook in vers 3. Abraham kloofde het hout ten brandoffer. Isaac vraagt als ze de berg beklimmen, waar is het lam tot het brandoffer? Abraham antwoordt, de Heere zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien. En dan in vers 13 in onze tekst nog een keer. Abraham offert de ram tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. Houdt u dat goed vast. Het gaat om een bepaald offer. En dat offer heeft Isaac dat gebracht. Kan een mens een brandoffer brengen zoals God dat wil? Heeft de Heere niet duidelijk gesproken? En is dat in Israël ook niet een heilig woord van de Heere geweest, dat de Heere gezegd heeft dat er geen mensenoffers mochten worden gebracht? En hoe zit het dan met Isaac? Want die is geofferd. Jawel, zo staat het ook in Hebreeën 11. U zegt in Genesis 22, zie ik wel dat Isaac klaargemaakt werd om een offer te zijn, maar het is niet gebeurd. Want op het moment dat Abraham dat offer zou brengen, zijn eigen zoon, komt de Heere tussen beiden en grijpt de Heere in. En zegt hij tegen Abraham, doe die jongen geen kwaad. Het is niet nodig. En pas als Abraham dat offer niet gebracht heeft en voor Gods aangezicht en naar Gods inschatting toch wel gebracht heeft, die komt daar zo op terug, is er sprake van het brandoffer. Pas dan. En dat brandoffer, dat is dan die ram waar onze tekst van spreekt. En niet Isaac, maar die ram is in deze geschiedenis het type van de Heer Jezus. Niet Isaac, maar wel die ram. Laten we eens nagaan in welk verband deze tekst staat. Ik ga niet uitgebreid over die verzoeking van Abraham preken. Dat zou je misschien denken als schriftlezing uitwijst dat het over Genesis 22 gaat. En als ik u zou vragen, wat is dan het probleem, wat is dan het punt in Genesis 22? Dan denk ik dat iedereen zegt, ja, dan gaat het over Abraham die beproefd wordt en die zijn zoon moet offeren. Ja, dat is zo. Maar laat ik dan vanmorgen zeggen dat het in Genesis 22 ook nog over iets anders gaat. Over het offer dat wel gebracht wordt. Abraham kreeg van de Heere opdracht om Isaac mee te nemen naar het gebied dat Moria heet, op een van de toppen van de bergen daar. En daar moet hij inderdaad een altaar bouwen en op dat altaar moet hij zijn zoon Isaac offeren. Je zou kunnen denken dat Abraham verschrikkelijk geschrokken is. Zo lang heeft hij gewacht op zijn kind, op de vervulling van Gods belofte. En nu is die belofte vervuld. En nu is de beloofde zoon geboren en opgegroeid en is hij al op een bepaalde leeftijd gekomen. En dan heeft Abraham met grote dankbaarheid dit kind uit de Here, uit Gods hand ontvangen. En heeft hij hem met al de liefde die er in zijn hart was, die jongen lief gehad. En dan moet hij hem offeren. Begrijpt Abraham dat? Ik weet het niet of Abraham het allemaal toen direct begrepen heeft. Maar als hij onderweg is naar de berg Moria, en dat is een reis van 3 dagen geweest, allemaal te voet uiteraard, heeft hij het langzamerhand wel begrepen. En is hij het wel in gaan zien. Heeft Isaac het begrepen? Zou Abraham direct tegen Isaac gezegd hebben: jongen, we moeten op reis daar en daarheen, het is een hele reis. En ja, waar gaan we dan heen en wat moeten we dan doen, vader? Heeft Abraham toen tegen Isaac gezegd: ik moet jou gaan offeren? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij dat ook veel te moeilijk heeft gevonden om dat toen al direct te zeggen. Dat heeft wel een stuk spanning gegeven onderweg, kunt u zich indenken. En die twee jongens, die twee knechten van Abraham, die wisten helemaal nergens van. En die werden er ook helemaal buiten gehouden. Maar die hebben natuurlijk tegen elkaar ook gepraat van: waar is dat nou voor nodig en wat gaan we daar nou doen? En Abraham is de enige die het geweten heeft. En Isaac komt het te weten op het moment dat ze de berg beklimmen. Dan draagt Isaac het hout. Abraham houdt het mes in handen. Hij heeft een vuurpan bij zich. En dan komt die vraag van Isaac: vader, we hebben alles bij ons, maar één ding niet. We hebben geen offerdier bij ons. Geen lam ten brandoffer. En dan zegt Abraham: jongen, dat komt wel goed. Daar zal God voor zorgen. Begint Isaac het dan te begrijpen? Ik denk het, ja. En waar blijkt dat uit? Dat als ze straks op de bergtop zijn gekomen en als Abraham het offer, het altaar aan het bouwen is, stenen bij elkaar brengen en een grote stenen hoop ervan maken, dan komt het moment dat Abraham Isaac beetpakt. En tegen hem zegt: joh, jij moet op dat altaar, op dat hout gaan liggen. Want ik moet jou offeren. En wat doet Isaac? Weglopen. Het met zijn vader oneens zijn. Zich losrukken uit de greep van zijn vader. Het zou hem misschien best gelukt zijn op die leeftijd waarop hij al was. Maar hij doet geen ene poging om zich te verzetten. Je zou bijna zeggen, toen hij hoorde van zijn vader dat hij dat offer moest zijn, dat Isaac uit zichzelf op het altaar geklommen is. En dat hij zich op dat altaar heeft laten binden. Hij was het er ook mee eens. Ja, en toen moest het gebeuren. Heeft Abraham echt geweten dat het zou gebeuren? Ja, hij was het er ook mee eens. Maar hij wist op dat moment in het geloof: dit is niet het laatste. Zelfs als ik met de mes mijn eigen zoon doodsteek en als ik hem als een offerdier op het altaar zal verbranden, dan is God nochtans machtig om hem mij uit de doden terug te geven. Heeft hij dat geloofd? Ja, kijkt u maar in Hebreeën 11. In dat geloof kon Abraham het doen. En wat hij toen deed, heeft God ervaren als een offer van toewijding. Isaac was het offer dat Abraham aan God teruggaf. Niet een offer dat God hem gaf, maar een offer dat de mens bracht. En zo heeft Abraham gedaan wat de Heere van hem vroeg, wat ontzaglijk zwaar was, maar het geloof gaf hem kracht en deed hem volharden. En het geloof gaf ook Isaac kracht om het met de vader eens te zijn en met het woord van de God ook, van de Heere ook eens te zijn, toen hij zich willig als een offer liet klaarmaken. Maar toen was het genoeg. Begrijpt u wat Abraham gedaan heeft? Ja, zijn zoon geofferd. En wat nog meer? Wat Abraham toen gedaan heeft, is niet alleen maar het geven van zijn zoon aan God teruggeven. Abraham heeft ook zijn eigen zaligheid aan God teruggegeven. Hoe dan? Wel, die jongen was toch het kind van de belofte. En de belofte was toch dat uit hem de zaligmaker zou geboren worden. Als Isaac geofferd wordt, wordt die zaligmaker niet geboren. En is er geen verlosser, ook niet voor Abraham. En daarom Abraham gaf alles aan God terug. En hij sprak daarmee uit, ik heb geen enkel recht. Ik heb geen enkele verdienste. En toen is Abraham ook terug gaan denken. En hij heeft het langzamerhand ontdekt waarom God gezegd had dat hij een brandoffer moest gaan offeren. Brandoffer. Gemeente, een brandoffer, waar het dan ook gebracht wordt, het heeft altijd een heel direct verband met onze zonden. En vanwege onze zonden moet er een brandoffer zijn dat in zijn geheel verteerd wordt, waar niets van overblijft. Wel, toen Abraham uitgewerkt was, zo zou ik het willen noemen, toen gaf God het eigenlijke brandoffer. Toen pas. Toen gingen zijn ogen open voor dat andere offer dat God wel gaf. Want de Heere had ervoor gezorgd dat die ram daar op de berg Moria aanwezig was. Wat doet een ram in vredesnaam op de bergtop? Als het nou nog een vos geweest was, of een jakhals. Maar een ram hoort toch bij de kudde. Een ram hoort toch daar waar de herder is. En niet op de bergtoppen, daar komen de schapen en de bokken en de geiten van de herder niet. Die weiden in de laagte, maar niet op een bergtop. Die ram is verdwaald. Ja, ja, zo kun je het wel zeggen. Maar je kunt ook zeggen, die ram is in de voorzienigheid van de Heere daar terechtgekomen. De Heere heeft dat beest daar gebracht. En waarom nou dat beest? Omdat het om een rein dier gaat. Een dier dat geofferd mag worden. Niet elk dier is geschikt om geofferd te worden. Daarom is het geen vos en geen haas, maar een ram, een rein dier, dat onder de bepalingen van de wet van de Heere zal gaan gelden. Als een offer dat de Heere aanvaardt. En het moet ook nog een ram zijn, want hij moet daar op de een of andere manier verward zijn geraakt in de struiken. En aanvankelijk heeft dat beest zich dan rustig gehouden. En niemand heeft er iets van gemerkt. Abraham was het zich helemaal niet bewust en Isaac ook niet. Maar als de Heere Abraham geroepen heeft dat het nu genoeg was, dan begint die ram zich te bewegen. En dan hoort Abraham dat er iets, een levend wezen is. En hij gaat kijken en hij ziet dat het een ram is. En dat beest dat zit vast, heeft zichzelf met zijn horens vastgewerkt, kan zich niet bevrijden. Abraham weet in één keer wat hij te doen heeft. Hij haalt dat beest uit die struiken en hij gaat dat dier offeren tot een brandoffer. Want dat kon wel. Zo'n dier, zo'n rein dier, kan dienen als een brandoffer voor de zonde. Waar gaat het nu eigenlijk om in Genesis 22? Om die beproeving van Abraham. Om de gewilligheid en de gehoorzaamheid van Abraham. Als een illustratie van wat echt gehoorzamen is. Als een illustratie ook van wat echt beproefd worden is. Zeker in die zin kunnen we er allerlei onderwijs uit ontvangen. Dat het inderdaad de bedoeling van de Heere is als hij bepaalde dingen zendt, tegenspoeden en moeite en onbegrijpelijke dingen, om het geloof van de zijnen te testen en te beproeven. Want het geloof moet van tijd tot tijd beproefd worden, anders heeft het geen bevinding. Dat is inderdaad een van de dingen die in Genesis 22 duidelijk naar voren komt. Maar er is nog wat anders, gemeente. Als we bij de 13e vers terechtkomen, als we dan vragen waar gaat het op de berg Moria om, dan denk ik dat het enige antwoord is, het gaat nu niet om Abrahams beproeving meer, maar het gaat om de vergeving van Abrahams zonden. Hij had dat kind gekregen, ja. En het was al een aantal jaren opgegroeid in zijn tent. Maar voordat dat kind er was, weet u nog, toen ze nog maar nauwelijks in het land Kanaan gekomen waren, Abraham en Sarai, toen zocht Abraham zijn toevlucht in Egypte. Hij vertrouwde de Heere eigenlijk niet. En daar zette hij de belofte mee in de weegschaal. Dat was zonde. Weet u nog, toen de Heere de belofte niet in leek te vervullen en Abraham ongeduldig werd en Sarah ook, dat Sarah tegen haar man zei: Abraham, we verwachten nou wel een kind, maar ik denk dat ik dat kind niet zal baren. Misschien heeft de Heere het anders bedoeld. Misschien heeft de Heere bedoeld dat je nog een vrouw erbij zou nemen en dat die vrouw het beloofde kind zou voortbrengen. En Abraham luistert. En hij gebruikt Sarah. En dat was zonde. En weet u nog dat een aantal jaren later Abraham opnieuw de toevlucht neemt tot die leugen. Als hij bij Abimelech in het land Gerar is, valt hij notabene weer terug in dezelfde zonde die hij in Egypte beging. En dan, en dat maakt het nog veel ernstiger, Genesis 20, dat is het hoofdstuk waar ik nu naar verwijs, dat is het hoofdstuk dat na Genesis 18 komt. En Genesis 18 was het hoofdstuk waarin de Heere heel nadrukkelijk aan Abraham beloofde: voordat er een jaar verder is, heb je dit kind. En als Abraham dan in die periode tussen toen en de geboorte van Isaac naar het land Gerar gaat, dan heeft hij zijn zwangere vrouw meegenomen en hij begaat dezelfde zonde. En nu staat de belofte wel helemaal twijfelachtig. Moet deze vrouw straks in de harem van zo'n heidense koning worden opgenomen? Heeft Abraham zich dat gerealiseerd? Die vrouw waar het beloofde zaad misschien al in was? was weer zonde. En is er ooit een brandoffer geweest? Abraham heeft al offers gebracht, ja. Offers van dank voor wat de Heere allemaal deed en voor de verlossingen die hij gaf en voor de zegeningen die hij ontving. Maar een offer voor die zonde, was dat er ook? En dan moeten we zeggen, we lezen het nergens. Kunnen Abrahams zonden dan onverzoend blijven? Moet zijn schuld dan onbetaald blijven? Is hij gered als hij in het geloof Isaac offert en gehoorzaam is aan de Here en in de beproevingen en in de verzoekingen staande blijft? Is hij gered? Abraham redt zichzelf niet, zelfs niet door zijn gehoorzaamheid. Hij redt zichzelf niet door zijn ongeloof, door zijn geloof. Want dat geloof, dat is vergeleken met zijn ongeloof, toch ook weer lang niet volmaakt. Abraham kan alleen maar gered worden door een offer dat God geeft. En toen die ram daar tussen de struiken vast zat, toen begreep Abraham het pas. Dit is Gods offer. Zonder dat ik het wist, heb ik over dit offer gesproken toen Isaac vroeg, waar is het lam ten brandoffer? En hier ziet hij het. En zonder aarzeling mag hij dan daar op dat altaar dit dier offeren. Het offer dat God geeft. Gemeente, ziet u welke richting we de toepassing van morgen zoeken? Jazeker, daar heb ik een paar dingen van gezegd. De toepassing zou natuurlijk in dit hoofdstuk ook heel duidelijk kunnen zijn hoe een mens, hoe een christen, hoe een kind des Heren zich moet gedragen als de beproevingen en de verzoekingen komen. Maar dat laat ik verder even terzijde. Er is een andere toepassing. De toepassing is dat wij zondaren zijn. Net als Abraham. En ook als we de Here hebben leren kennen en als de Here ons getrokken en geroepen heeft en als de Here in ons leven beloften vervuld heeft en als de Here in ons leven genade bewezen heeft. Dat had Abraham ook allemaal. Ik bedoel dus zelfs als wij hoop mogen hebben dat we bij Gods volk horen, bij Gods kinderen, dan nog, kijk maar bij Abraham, liggen daar zonden en die zouden altijd door scheiding maken tussen de Here en onze ziel. En als je dat genadewerk van de Here in je leven niet kent, dan heb je niks anders dan zonden. En dan ben je een en al ongerechtigheid. En dan kun je helemaal nergens op hopen, tenzij er in je leven echte bekering komt. Maar stel voor dat die bekering er is en dat je gegaan bent toen de Here riep en dat je gevolgd hebt en dat er al die dingen die ik zojuist noemde. Dan nog zijn we helemaal afhankelijk van een offer dat God moet geven. En nu is het dus de eerste Lijdenszondag en dat wil zeggen we gaan het over de Here Jezus hebben in de komende weken. En dan met name over de Here Jezus die Gods offer is geweest. Want hij kwam ook bij de Here vandaan, nietwaar? In de volheid des tijds is hij gekomen. Je mag ook zeggen, is hij gezonden. Heeft de Vader hem afgestaan en hij is naar deze wereld gekomen. En de Vader heeft geweten met welke bedoeling hij hem afstaat. Zonderde. Het zou zwaar zijn. Het zou onmogelijk zwaar zijn. Hoe word ik geprest totdat het volbracht zij, zegt de Heer Jezus eens. En als hij met het betalen van de prijs bezig is, dan wordt zijn ziel bitter benauwd en beangst. En het bloedzweet wordt hem uit de poriën geperst. En hij klaagt zijn nood. Mag deze drinkbeker alstublieft voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nou kunnen wij waarschijnlijk nooit inkomen in de beleving van wat de zoon en de vader in hun onderlinge contacten hebben beleefd. Dat blijft een goddelijk mysterie. Maar als de Heere Jezus bitter en zwaar lijkt en zijn kruis draagt en veracht en bespot wordt, hoe heeft de vader dat verwerkt? Dan was het voor de vader heel makkelijk om een ram in de struiken verward te laten zitten. Maar als hij het gadeslaat, al die jaren van zijn leven en met name aan het einde van zijn leven, hoe zijn zoon gebukt gaat onder de ontzaglijke last van de ongerechtigheid van Abraham, van Isaac, van Jacob en van al die anderen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben en die zonden die er in uw leven zijn, als u bij het volk des Heren mag horen. Al die zonden zijn op hem afgewenteld en hij heeft gebogen en diep gebogen. En hij is neergedaald tot in de nederste delen der aarde, tot onder de aarde toe. En hoe heeft de vader dat verwerkt? Is het voor God ook niet ontzaglijk geweest wat hij zijn zoon zag lijden? Ik zeg het nog sterker, wat hij zijn zoon deed lijden. En hij heeft het volbracht. Hij heeft alles volbracht. En wat een vreugde voor hem, maar ook wat een vreugde voor zijn vader, dat hij kon zeggen het is volbracht. En dat zijn vader hem een paar dagen later kon opwekken uit de dood. En tegen hem zeggen ik ben tevreden mijn zoon. Ik ben volkomen tevreden. De prijs die u betaald hebt is volmaakt. Er is geen enkele mogelijk, er is geen enkele noodzaak om nog iets aan die prijs en aan het betalen toe te voegen. Dat wonder dat God het offer geeft. En waarom doet de Heer dat eigenlijk? Waarom mag op deze manier de zonde van Abraham worden uitgedelgd? Doordat God die op die ram legt. Waarom? Was Abraham dan zo'n voorbeeldig mens? Nee, we noemden een paar episoden uit zijn leven waarin helemaal niet van zijn volmaaktheid en van zijn trouw iets blijkt. Waarom stond de vader zijn zoon af aan de machten der duisternis? Het enige woord, het enige antwoord dat de Bijbel geeft. En ik vraag u dan tegelijk ook maar of u zich daar ooit wel eens over verwonderd hebt. Het antwoord dat de Bijbel geeft, dat is omdat God Abraham lief had. Waarom had die Abraham lief? Het was een afgodendienaar in Ur. Waarom had de Heere Abraham lief toen hij zichzelf probeerde te redden met leugens en bedrog? Waarom had de Heere Abraham lief? Omdat hij Abraham lief had. U zegt dat is geen antwoord. Het is het enige antwoord dat er te geven is voor ons mensen. God had Abraham lief omdat hij Abraham lief had. En omdat hij Abraham lief had, zorgde hij ervoor dat er een offer in zijn plaats kwam. Zorgde God ervoor dat Abraham's zonden weggedaan konden worden. Zorgde God ervoor dat Abraham toch als een brandhout uit het vuur gerukt werd. En omdat God dat bij Abraham zo deed, zo doet hij het ook bij al de zijnen. En zo deed hij het met Isaac en zo deed hij het met Jacob en zo deed hij het met David en zo deed hij het. En zo werkt de Heer het nog. Hij heeft besloten. Ik begrijp het niet en ik ben er ook niet toe geroepen om het u duidelijk te maken. Het mag een mysterie, het mag Gods geheim blijven. En hij heeft zijn knechten niet geopenbaard hoe zij daar ook de gemeenten over moeten inlichten. Ik kan het u alleen maar zeggen dat het is zoals het is. Maar ik kan het niet verklaren. Als ik dat zou kunnen verklaren, zou ik God begrepen hebben. Maar die is groot. En dat begrijpen we nooit. Maar het wonder van God, van Gods hart, van Gods liefhebbend hart, is dat hij een welbehagen heeft aan gevallen mensenkinderen. En dat hij er vanwege dat welbehagen alles voor doet om ze weer terug te krijgen. En zijn eigen zoon heeft zich gegarandeerd borg te willen zijn, want hij wilde ze ook terug hebben. En de Heilige Geest wil ze ook terug hebben. En daarom is hij het ermee eens. Als hij intrek moet nemen in zo'n vuil, verdorven zondaarshart, om daar opruiming te gaan houden. En daar weg te doen alles wat tegen God strijdt. Alles wat herinnert aan de val en aan de ongehoorzaamheid. De Heilige Geest heeft handen vol werk, ik zeg het menselijkerwijs, om uit dat zondaarshart al die ongerechtigheden weg te doen. En die oude mens toch een keer te laten sterven. Je kunt ook over de smartenweg van de Heilige Geest spreken. Want het kost hem ook wat om juist daar, waar wij niet zouden willen wonen, toch zijn woonplaats te kiezen. In zo'n vuile bron van ongerechtigheid. Gemeente, het offer komt bij God vandaan. En het is de drie enige God die daarin samenwerkt, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is het wat de Heer ons ook duidelijk maakt als hij ons die ram laat zien. Die hij in zijn voorzienigheid daar op het pad van Abraham geplaatst heeft. En in diezelfde voorzienigheid plaatst de Heer ook vanmorgen weer. Hij die nog veel meer offerwaardig is dan die ram. In de reine, in de heilige, in de zalige Heere Jezus Christus. Hij gaat vanmorgen dat offer nog eens een keer aan ons voorstellen. Begrijpt u wat de Heere daarmee zeggen wil? Daar moet u bij zijn, bij dat offer. Daar is de mogelijkheid van de vergeving van uw zonde. Als u ze kwijt wilt, omdat ze u tot een last geworden zijn. Trouwens, is dat zo? Dat is namelijk niet vanzelfsprekend. Er zijn legio mensen die volop zondigen en die er nooit last van hebben. Die er nooit verdriet over hebben. Die nooit de pijn ervan gevoeld hebben. Die zich nooit realiseren hoe ernstig het is wat ze doen. En er zijn kerkmensen ook heel wat die zich nooit realiseren wat het is om zondaar te zijn. Al wordt het ze elke keer gezegd. Maar als je er erg in krijgt, anders gezegd als God je ogen ervoor begon te openen. En je ging ontdekken, eerst nog alleen maar een paar zonden. Maar dat aantal zonden dat je ging zien, dat werd hoe langer hoe groter. En kleine dingen en dingen die onschuldig waren. De Heere zorgt ervoor dat je die ook in hun ware gedaante gaat zien. En je gaat meer en meer ontdekken. En als Augustinus dan zegt, Heer, wanneer was uw knecht dan ooit zonder zonde? Als ik het vanaf de geboorte van mijn en begin van mijn leven al was, dan was ik nooit zonder zonde. En nogmaals, ik begrijp het niet, maar ik mag het u toch weer zeggen. God heeft toch, ondanks dat, een welbehagen in het redden van verlorenen. In het zalig maken van schuldigen. En Christus heeft het al die tijd van zijn rondwandeling op aarde geweten. 33 jaar, elke dag, elke morgen, elke avond, elke nacht, dat hij bezig was met het betalen van de rekening. En hij is nooit teruggedeinsd. Hij heeft nooit tegen zijn vader gezegd: mag ik alstublieft ontslagen worden van mijn belofte? Hij heeft volhard totdat hij zeggen kon: het is volbracht. Gemeente, het is de bedoeling dat u hem ziet. Als hij zich in zijn woord presenteert. Het is de bedoeling dat u gebruik van hem maakt. Zoals Abraham gebruik maakte van die ram. En zoals Abraham Gods wijs bestuur en zijn oneindige zondaarsliefde zag in die ram. Zo wil de Heere dat degenen die hem vrezen alles in deze zaligmaker Jezus Christus gaan zien. En als u hem nog nooit gezien hebt, en als het nog nooit tot u doorgedrongen is dat alleen hij u verlost en verlossen kan van het verderf, neem dan eens het voornemen om eens met grote aandacht te gaan luisteren naar en lezen in datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft om zaligmaker te zijn. Geef dan uw tijd eens en laat het biddend gebeuren dat het woord van de Heere door u mag worden onderzocht, in de hoop dat de Heere dan zal zeggen: zie. En als je dan oog krijgt voor wie je bent, dat de Heere je dan ook tegelijkertijd wijst op de manier waarop hij verlossing heeft bereid. Amen. Die boodschap dat u zelf voor het offer zorgt. Ja, die boodschap alleen al zou ons gedurig weer stof geven om u ootmoedig te danken. En u wist ook wel waarom u het deed. U wilde mensen behouden. en geen mens kon behouden worden als het van die mens zou moeten komen. En zelfs van zijn gehoorzaamheid komt het niet. Zelfs van zijn beste werken kan het niet komen. Het is allemaal te onvolkomen en te veel met zonde bevlekt. En het deugt helemaal niet wat er ook uit een vroom en wat er uit een eerlijk gemaakt hart voortkomt. Want als er dan al iets goeds in zo'n mens gevonden wordt, heren, dan is er tegelijkertijd ook nog zoveel verkeerdheid overgebleven. Die oude mens, die is er nog altijd en die is soms ook weer heel actief. En daarom, er is geen enkele andere weg om zalig te worden dan de weg door middel van het offer. Wat een wonder, heren, dat u dat offer gegeven hebt. En dat wij van hem mogen horen. En dat we keer op keer van hem mogen horen. Ach, laten we er toch naar luisteren, heren. Geef ons harten die inderdaad bij die boodschap geïnteresseerd zijn. Dat we het weten willen. En dat we geen rust kennen voordat we het echt weten. Dat hij in zijn offerande ook mijn zonde betaalde en mijn schuld uitdelgde. Dat we het weten, heren, dat er bij hem niet alleen maar verlossing en vergeving is, maar dat die verlossing en vergeving die er bij hem is, ook mij geschonken is. De gerechtigheid van Christus, het heil dat hij verwierf. O heren, laat het ons een wonder zijn. En een steeds meer een wonder worden ook, dat u het offer hebt gegeven. En als u het dan hebt gegeven, dan zorgt u ook voor de toepassing. We bidden u, heren, wees u verder met ons. Breng ons ook vanavond nog een keer samen rondom uw woord. En wilt gij uw genade openbaren en die in ons leven ook gestalte geven, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het tiende vers. Dat is het wat wij tenslotte zingen. 25, vers 10. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.